Samen één zijn door zijn geest, verbonden in zijn liefde die hij ons geeft. Geweldige woorden, en we willen ook doorgaan met zingen uit Liederen voor de Gemeente, zang 313. Nu Christus regeert, is mijn ik van de troon, want eer ik hem zocht, vond hij mij al. Na al mijn verzet is genade mijn loon, Christus leeft in mijn hart. Ik wil u vragen om bij dit lied ook staande te gaan zingen. Om uw dankbaarheid uit te zingen dat u een kind van hem bent. U mag praten. Christus komt, juist mijn hart. We willen stil worden. U bent het gewend om na twee liederen een stil gebed te hebben. We hebben al heel wat bijzondere woorden, geweldige woorden, uitgesproken in onze liederen. We mogen een zegen over deze dienst. Laten we stil zijn. Amen.
Ach, goedemorgen allemaal. Beetje hoesterig. Goedemorgen. Maar we zijn er. Fijn dat jullie er allemaal zijn vanochtend. Hier in deze dienst om samen de Heer Jezus ontmoeten. Het doet mij goed om jullie welkom te kunnen heten. Welkom te kunnen heten bovenal in de naam van onze Heer Jezus Christus. Want Hij is Heer. En Hij is de Heer van ons, de Heer van deze gemeente. En Hij is hier en Hij wil jou, Hij wil mij vanochtend ontmoeten. En Hij wil ons iets geven van zijn liefde. En in zijn naam zijn wij samen. En daar mag je dankbaar voor zijn dat we de mogelijkheid hebben om dat te doen vandaag. Maar iedere week weer, daarin blijkt hoe groot de trouw van God voor jou en mij is. En dan maakt het echt niet uit of je hier nou elke week zit uit een goede gewoonte, of dat je voor het eerst hier bent, of voor het eerst een lange tijd weer eens komt kijken. Weet dat je welkom bent in het huis van de Heer. En weet dat die Heer vanochtend jou heel persoonlijk heeft geroepen om hier te zijn en jou aan te spreken, jou te ontmoeten. Want zo'n Heer hebben wij. En daarom mogen we ook van zijn trouw gaan zingen, die niet loslaat. Die altijd blijft bestaan. Want dat is eigenlijk ook het thema van het Bijbelgedeelte en straks van de preek. Dat God trouw is. En daarom beginnen we ook met dat lied. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Nou, het is een lied wat je, vind ik, eigenlijk staande moet zingen. Dan zit je net weer, maar zullen we er toch maar even weer bij gaan staan.
Thank you.
Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, het is geweldig om zo met die mooie liederen die we gezongen hebben, ook de dienst te beginnen. En om u daarin, Heer Jezus Christus, groot te kunnen maken. En om daarin u al te ontmoeten door de kracht van uw Heilige Geest. En om te kunnen zingen, groot is uw trouw. Want dat geloven wij, dat belijden wij, dat ervaren wij in ons eigen leven, Heer. Iedere dag weer en ook in onze gemeente, iedere keer weer. Ook vanochtend, groot is uw trouw. En het mooie is, dat is niet alleen een ervaring. Dat is niet alleen iets dat we elkaar vertellen, maar dat is ook iets wat in uw woord staat, Heer. Uw woord is steeds weer die boodschap aan het overbrengen aan mensen, aan de kinderen van u. U bent trouw. En u verandert niet, u blijft altijd dezelfde God. Heer, dank u dat we dat mogen weten, dat we iedere dienst daar ook weer mee kunnen beginnen. Dat we mogen zeggen dat we weten dat u de God bent die hemel en die aarde gemaakt heeft. Dat we weten dat u trouw blijft voor altijd. Dat we weten dat u niet loslaat wat u bent begonnen te doen. Ook niet in ons. Dat we zo gemeente mogen zijn en mogen staan op uw trouw. Ook in deze dienst. En omdat we dat weten, Heer, openen we onze harten voor u gezamenlijk als uw gemeente. Als het stukje van uw lichaam dat vanochtend hier is samengekomen. En wij zeggen, Heer, spreek tot ons, raak ons aan door zang, door muziek, door gebed, door de Bijbel, door het woord dat daarover gesproken wordt. Laat in alles uw stem klinken. En laat het ieder hier ervaren, wie hij of zij ook is en hoe lang zij u ook kennen, of misschien nog niet, of een beetje, maar dat uw trouw groot is voor ons allemaal. Amen. Nou, en dan hebben we normaal nu een kindermoment. Dan gaan we een momentje hebben voor onze kinderen en dan gaan ze daarna naar de zondagsschool. Maar dat hebben we vanochtend niet, want 1 of 2 keer per jaar hebben de kinderen van de basisschool een eigen dienst, Kids Praise. Daar gaan ze samen zingen en zo, en dat is vanochtend. En daarom zijn ze daar al, dus dat hebben we niet. Maar er zijn wel jongeren bij ons. En die jongeren, die gaan naar de jongerenochtend. Want dat is vanochtend ook. We hebben ook 1 keer in de zoveel tijd, iedere maand zo ongeveer, voor de klassen 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs, is er een jongerenochtend. En normaal bidden we voor de kinderen, de kleine kinderen, maar we bidden ook voor de iets grotere kinderen vanochtend, voordat ze daar naartoe gaan. Zullen we samen gaan bidden voor hen? Vader in de hemel, het is fijn om zo met elkaar te kunnen beginnen. Het is fijn om zo gemeente te kunnen zijn. En om te kunnen zeggen dat we vanochtend zo'n actieve gemeente zijn, Heer, dat we en een jongerenochtend hebben, en een kidspraise hebben, en hier een dienst hebben. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u dat we dat kunnen doen. En dat we kinderen hebben gekregen, jongeren hebben gekregen, om hen van het evangelie te vertellen. En om hen op een eigen manier ook te bereiken met die boodschap dat u liefde bent. Wilt u vanochtend daar dan ook nabij zijn, bij de kinderen die nu aan het zingen zijn, van de basisschool, maar ook bij de jongeren van de jongerenochtend. Dat ook daar mag klinken, dat u trouw bent en dat er liefde is voor hen, dat ze een God hebben in u waarop ze kunnen bouwen. Zegen, de leiding, het programma dat is voorbereid, dat het uit de verf mag komen. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan kunnen jullie naar de jongerenochtend gaan.
Zijn liefde duurt voor eeuwig.
daar opgeschreven, ik wil niet graag staan en zien. Het is zo mooi niet, maar je heeft al twee keer gestaan. Het is wel zo, als je nu niet gaat staan, moet je straks een hele boom zitten. Dus ik ben toch kunstelen die kan, om dit niet dan toch staan te leren. Zingen hem ook vaak aan het eind van de dienst. En dan hoor je de mensen in de gang nog zingen. Want al moet ik door een donker dal, dan vrees ik de boze niet. We zijn zo gesterkt in het vertrouwen van onze Heer. En we hebben zoveel zekerheid in Hem. Wat een heerlijk geloofsvertrouwen hebben wij. En wat een toekomst als we Hem straks mogen ontmoeten. En aansluitend, zonder aankondiging, zingen we opwekking 606. Daar zingen we het uit. We mogen veilig rusten in uw armen, Heer. Geweldig. Zo'n grote God.
samen gemeente zijn als je zo mag zingen en mag uitzingen voor jezelf naar elkaar toe en met elkaar. We zijn veilig in de armen van die God, van die Vader. En dan willen we ook een paar mededelingen met elkaar delen. En dan beginnen we zoals we dat gewend zijn met de ziek en de pastorale signalen die bij ons zijn binnengekomen. En deze week is dat één signaal. Zuster Henrike Belsma, we hebben eerder al gedeeld dat zij weer een hernia had en dat ze daar op korte termijn aan moest worden geholpen. Nou, dat kon dan gelukkig ook. Deze week is de operatie geweest en de operatie is in die zin geslaagd. Nog even kijken wat de uitkomst is en hoe de revalidatie gaat, maar de operatie zelf is er goed doorgekomen. En dan hebben we een heel mooi bericht. En dat is dat broeder Bert Struik de doop heeft aangevraagd. Ik heb al gevraagd, wil je even gaan staan met iedereen? Nou, ik denk dat Peter het wel weet, maar dit is Bert. We hebben 22 oktober een doopdienst gepland in het volle vertrouwen op de Heer. We hadden geen doopkandidaten. De raad en ik zelf hadden het daarover gehad en we hebben dat gedaan. En nou ja, van de week heeft Bert aangegeven, ik wil wel gedoopt worden. En er zit natuurlijk een verhaal achter en normaal dan hebben we wat meer tijd en dan komen de oudsten en die gaan even rustig een gesprek aan en dan stellen we hem op zondag voor de doop voor enzovoort enzovoort. Maar ja, het moet even een versnelde procedure, laat ik het zo zeggen. Dus ik vertel er kort even wat van en hij zal de volgende week in de doopdienst zelf natuurlijk nog meer over vertellen. Maar je bent gereformeerd opgevoed, in de gereformeerde kerken groot geworden en je hebt ook belijdenis gedaan van je geloof en nou ja, je hebt ook aangegeven, ik ben altijd wel een gelovig iemand geweest. Maar de laatste 3 maanden, sinds Ali en Bert samen weer in onze gemeente komen, is er echt wat bij je veranderd. Je hebt aangegeven hoe bijzonder het is dat God zo dichtbij kan komen. Dat had je niet voor mogelijk gehouden. Je zat aan de bank van de week en je zei, het is alsof hij daar zo zit en ik hem kan aanraken. Je hebt de deur voor de Heer opengezet, hij heeft de muren bij je afgebroken en nu heb je dit. En om je daaraan over te geven, zo heb ik het dan geïnterpreteerd. En om ook te zeggen, Heer, hier ben ik dan ook volledig, wil je nu ook de stap van de doop zetten. Daar, in dat water. En nou, ik kan dan namens de raad hem van harte aanbevelen, echt waar. Die is een fijne broeder in de Heer. En Ali, zijn vrouw, die heeft dan ook weer wederopname als lid van de gemeente gevraagd. Die was lang geleden ook lid hier, maar nu wil ze dat ook weer doen. En ze wil waarschijnlijk, ah kijk, nou. Ali, die kennen velen nog wel, hè? En inmiddels jullie samen ook, want jullie komen alweer een paar maanden. Nou, volgende week hebben we dan jouw doopdienst, dus daar zien we naar uit, hè?
God is trouw, halleluja.
Zo is het.
Amen.
Zo is het. Nou, Bert wordt dus gedoopt, maar er kan nog wel meer bij, hoor. Doopvond is nog niet vol wat dat betreft. Ik heb al een paar weken op het mededelingblad laten zeggen, kijk, daar is water. Wat is het tegen dat je gedoopt wordt? En dat is een stukje uit een verhaal uit Handelingen. Hè? Van de kamerling uit Ethiopië, die met Filippus in gesprek is over geloof. En dan zegt die kamerling, maar als ik dat geloof, dan is daar water. Waarom zou ik dan niet gedoopt mogen worden? En dan zegt Filippus, als jij van ganse harte gelooft, dat Jezus hier is, dan kun je gedoopt worden. En dan wordt die man gedoopt. En dat is eigenlijk ook wat ik jullie meegeef. Als je zelf daarmee bezig bent, als je zelf het spannend vindt om gedoopt te worden, er is al een doopdienst, dan is die drempel misschien wat lager en de Heer roept. En als jij gelooft, mag je komen. Nou, dat zijn dan de dingen die we te delen hebben. Ik wil graag voorgaan in gebed. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we zijn u ontzettend dankbaar, Heer, dat we dat kunnen delen wat we vanochtend delen. Dat we kunnen zeggen tegen elkaar, Heer, u bent echt. En we mogen veilig bij u zijn. We mogen trouw in u vinden die we zelf niet kunnen tonen, die we zelf nooit zouden kunnen bewerkstelligen, maar u wel. En dan mogen we dat ook concreet zien in Bert, En in Ali, die dat in hun leven weer de laatste maanden zo nadrukkelijk hebben ervaren. En Bertie zegt, ja, de Heer komt zo dichtbij en ik ken hem al zo lang, maar nu doet hij dat, wat is zijn trouw groot. Heer, en dat is voor ons hier aanwezig weer opnieuw een bewijs dat die trouw groot is. En als we dan onze eigen gemeente zijn, ons eigen leven daarnaast leggen, Heer, dan, ja, dan kunnen we ook niet anders dan wat meezeggen. Uw trouw is groot, ook naar ons. Want dan hebt u veel voor ons overgehad. U die uzelf gaf aan het kruis van Golgotha, uit liefde voor ons. Dat is zo'n ongelooflijk wonder. Want waarom hadden wij dat nou verdiend als nietige kleine mensen en u die zo groot en verheven bent, die God bent van hemel en van aarde. Maar uw liefde zocht ons en uw liefde vond ons. Zelfs toen wij nog nooit aan u gedacht hadden. Zelfs toen wij nog nooit ook maar één moment hadden gehad dat we nog maar nadachten over u voordat we geboren waren. Dat zegt de psalm al. Dacht u al aan ons? En waren wij al in uw hart? En het is zo bijzonder dat u ons gevonden hebt. En dat we uit genade zo met elkaar dit kunnen uitspreken. Dat we u kennen en dat uw trouw groot is. Heer, dank u dat wij uw kinderen zijn geworden. Dank u, Heer, dat wij een vader in u hebben gevonden. Een goede vader. En dat u ons hebt opgenomen in uw gezin. Dat er een eeuwige hoop is. Een eeuwig leven. Een hemel en een aarde. Die nieuw zal worden en vernieuwd zal worden. En waar wij voor altijd zullen zijn. Waar geen pijn en rouw en dood en ziekte meer zal zijn. Maar waar u het licht bent. Heer, dank u dat voor ons is weggelegd. En dat dat onze hoop is. Tegelijkertijd willen wij u ook bidden voor elkaar in dit gebed. Want er is ook altijd heel veel nood in deze wereld. En ook bij ons. Heer, u kent wat dat betreft onze harten precies. U weet onze zorgen. U weet onze pijn. U weet of we kampen met ziekte. U weet of we verdriet hebben om het gemis van geliefden. Heer, u weet of we zorgen hebben om kinderen of kleinkinderen of broers of zussen. Of misschien wel om onze gemeente. Heer, u kent het allemaal en u weet ervan. En soms weten we het van elkaar ook, maar soms ook niet. Maar u weet het wel. En gezamenlijk als uw gemeente brengen wij ook dat bij u. En bidden wij met elkaar mee. Heer, voorzie. Richt ons weer op zoals we gezongen hebben. Maak ons sterk. Genees. Herstel. Geef groei in ons geloof. Doorbreek wat doorbroken moet worden. Geef troost aan hen die verdriet hebben. Geef rust aan hen die onrust hebben. Geef hoop aan hen die angst hebben. Heer, zo bidden wij voor elkaar. Wij danken u voor zuster Henrike dat de operatie goed is gegaan. Maar wij bidden u ook voor haar dat haar herstel voorspoedig mag zijn. En dat ze mag revalideren. En dat het dan zo ver mag komen dat ze geen pijn meer heeft. En haar leven weer op kan pakken. Heer, maar dat bidden wij u voor de vele zieken in ons midden. Chronisch zieken. Mensen die al langer ziek zijn. Die we niet elke week noemen, maar die op dit moment best door een diep, diep dal gaan. Wil ook hen heel dicht nabij zijn. Wil ook hen kracht geven, genezing, troost. En de mensen daaromheen die met hen optrekken. Heer, wil hen ook kracht geven om er voor hun dierbaren te zijn. Want zorgen voor iemand van wie je houdt is mooi. Is fijn, maar kan soms ook echt heel moeilijk zijn. Zwaar zijn, gewoon omdat het zoveel van je vraagt. En je doet het uit liefde, maar makkelijk is het niet altijd. En we bidden nu dan ook voor hen. Voor hen die we dan wel eens mantelzorgers noemen. Die we ook in ons midden hebben. Heer, geef hen uw kracht. Geef hen een plek bij u dat ze weten. En als het niet meer gaat, mag ik bij mijn vader komen. En daar rusten. En mij veilig weten. Zo bidden wij u voor elkaar. Zo bidden wij u voor ons. Voor onszelf. Voor onze gemeenschap. En wij zeggen, Heer. Wees Heer. In ons leven. Toon ons de weg. En leid ons pad. In Jezus' naam. Amen. gaan zingen staand op de belofte van mijn Heer en God. En dat is ook het collectelied van deze ochtend. Tijdens het voorspel van dit lied gaan we collecteren. De eerste collecte is bestemd voor het werk van onze gemeente. En de tweede is bestemd voor een project van onze Unie van Baptistengemeente. Voor de mensen in Servië die winterhulp mogen geven aan vluchtelingen die al daar zitten. Het woord van God. En we lezen uit Markus 4, de versen 35 tot en met 41, het bekende verhaal van de storm op het meer die door Jezus tot rust wordt gebracht. Markus 4, vers 35 tot 41. En ik mag jou vragen, Bini, om het voor te lezen.
Aan het eind van de dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: laten wij het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat. En voerden samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen hem: zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal ter rust. Hij zei tegen hem: waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: wie is toch hij? Dat zelf de wind en het meer hem gehoorzamen.
Dankjewel, Bini. Broeders en zusters, mensen in de zaal, mensen thuis luisterend, als je enigszins een christelijke opvoeding hebt gehad, omdat je bijvoorbeeld naar een christelijke school bent geweest, of nou weet ik veel, bij je thuis aan tafel uit de kinderbijbel of een gewone bijbel werd gelezen na het eten, dan zit de kans er heel dik in dat je het verhaal dat we net hebben gelezen, dat Bini net heeft voorgelezen, dat we dat verhaal kennen. He, want het is een van de allerbekendste verhalen uit het leven van de Heer Jezus. De storm op het meer die hij tot zwijgen brengt. Een groot en machtig wonder. Het stormt en het gaat tekeer en Jezus gaat staan en zegt: zwijg, wees stil. En het wordt stil. De wind gaat liggen. Het meer wordt kalm en rustig. Het is een van de grote verhalen. En als je daar wat verder over nadenkt. En je laat dat een beetje bij je binnenkomen. Dan kom je denk ik altijd onder de indruk daarvan. En dan maakt het echt niet uit of je nou zelf gelovig bent of niet. Of of je dit nou plausibel vindt of niet. Of dit nou kan of niet. Kijk, als je gewoon dat verhaal bij je laat binnenkomen. En daar even over nadenkt. En dan moet je toch toegeven dat is een groot en machtig verhaal. Dat heb ik altijd wel. Iedere keer als ik het weer lees. Ook van de week in de voorbereiding op deze dienst. Op deze preek. Dan lees ik dat verhaal en dan denk ik: het is toch machtig. Dat kan. Dat iemand dat doet. En die leerlingen die erbij zijn. Die zijn ook helemaal ondersteboven. Hè? Daar staat ook in vers 41. Ze werden bevangen door grote schrik. Ze schrokken gewoon. Dat iemand dat kon doen. Het is iets groots. Het is iets geweldigs. En daarom is het denk ik ook een van de bekendste verhalen van Jezus uit de hele Bijbel. Maar goed, er is geen verhaal in de Bijbel dat natuurlijk helemaal op zichzelf staat. Elk verhaal, elke gebeurtenis, elke vertelling, elk gedeelte uit de Bijbel vormt een onderdeel van een groter geheel. In de eerste plaats al van de Bijbel zelf. De Bijbel is het woord van God, het is de wil van God die daarin geopenbaard wordt. Hij laat zichzelf daarin zien en alles wat in die Bijbel staat, hoort bij dat verhaal van God voor ons. Maar daarnaast is ieder Bijbelverhaal ook nog weer onderdeel van een Bijbelboek. Want de Bijbel is niet één boek door één schrijver van A tot Z geschreven. Het zijn allemaal boeken die verzameld zijn in één werk. En ieder Bijbelboek heeft een eigen auteur en een eigen inhoud en een verhaal uit de Bijbel hoort ook bij zo'n Bijbelboek. In dit geval hoort het bij het Evangelie van Marcus. De levensbeschrijving van Jezus volgens Marcus. En alles wat je in de Bijbel leest is door zo'n schrijver van zo'n Bijbelboek heel bewust in dat Bijbelboek opgenomen. Daar geplaatst met een idee, met een gedachte erachter. En dat geldt ook voor dit verhaal. En dat zie je ook als je bijvoorbeeld heel hoofdstuk 4 en 5 eens even naleest. Dan ontdek je dat dit verhaal volgt op een serie van gelijkenissen die Jezus vertelt. En een serie van gelijkenissen die allemaal dezelfde boodschap hebben. Namelijk dit, het koninkrijk van God waar ik het over heb, dat lijkt misschien heel klein. En dat lijkt misschien nietig en onbeduidend, maar het is groot en machtig en krachtig. En het zal ontzettend veel vrucht dragen. Zoveel bijzonders voortbrengen, dat kan je je niet voorstellen. En zo vind je bijvoorbeeld in die serie van gelijkenissen de gelijkenis van de zaaier. En dan vertelt Jezus, als het zaad in de goede aarde valt, dan brengt het vrucht voort. 50, 80, 60, 100-voudig. En hij vertelt de gelijkenis over een korenaar, dat een boer een graankorrel plant en die komt op. En als die vrucht draagt en heel veel graankorrels voortbrengt, zo gauw dat is, dan oogst de boer de vrucht. En dan als laatste, direct voorafgaand aan dit verhaal, vertelt hij het verhaal van het mosterdzaadje. Ook zo'n bekend verhaal. Mosterdzaadje, heel klein zaadje waarvan je denkt, ja, wat kan daar nou uitkomen? En je plant het in de grond en er komt een grote struik uit, een grote boom uit waar de vogels in nestelen. En al die gelijkenissen hebben dus die boodschap. Het koninkrijk van God lijkt dan misschien onbeduidend, maar dat is het niet. Het is groot, het is machtig en het doet grote en machtige dingen. En dan daarna komt dit verhaal. En dat vormt dan weer een serie met drie andere verhalen. Waarin duidelijk wordt dat die verhalen van Jezus, die gelijkenissen, en dat niet zomaar mooie verhalen zijn en mooie woordjes, maar dat ook echt waar is. Dat het koninkrijk van God heel machtig is. He, want hier in dit verhaal is Jezus Heer van de schepping. Spreekt hij wind, water toe en wordt het rustig. Daarna volgt een verhaal over een man die woont tussen de graven, bezeten door vele demonen. Jezus vraagt hem, aan die demonen, wat is jullie naam? En dan zeggen ze legioen, omdat wij met veel zijn. En Jezus bevrijdt die man van zijn demonen. Dan volgt het verhaal van de vrouw die lijdt aan bloedvloeien en die Jezus aanraakt en genezen wordt. En de laatste verhaal in deze serie is het dochtertje van Jairus. En dat Jezus dat meisje opwekt uit de dood. Dat zijn vier verhalen waarin blijkt, Gods koninkrijk is een machtig rijk. Het lijkt misschien klein, maar moet je eens kijken wat het uitricht. Jezus, zijn koninkrijk, die zijn heer over de natuur. Heer over hel en demonen. Heer over ziekte, heer over de dood. Jezus is heer, dat is wat Marcus zegt. En die lijn, die gedachtegang vind je ook in het verhaal zelf dat wij hier lezen. En dat zie je ook heel goed als je er wat dieper induikt. Dat Jezus die macht heeft en dat het koninkrijk groot is. Je ziet het al direct aan dat wind en water hem gehoorzamen. Maar het gaat nog verder. Als je naar het Grieks kijkt bijvoorbeeld, dan zie je dat dat woordje wat hier met meer is vertaald in vers 39 en in vers 41, dat in het Grieks het woordje thalassa is. En dat woordje betekent eigenlijk zee. Ook wel meer hier, want het is natuurlijk een meer van Tiberias. Maar eigenlijk is het woord voor zee. En als jij een oude Bijbelvertaling hebt, een MBG die we hiervoor gebruikten, of zelfs een Statenvertaling die sommigen hier ook heel fijn vinden om te lezen, dan vind je dat daar ook. Dan staat daar niet meer, maar zee. En nou gaat het er mij niet om vanochtend dat wij met elkaar gaan uitvogelen wat beter is, meer of zee. Hè? Dat is voor theologen en exegeten, die moeten zich daar lekker druk over maken. Maar dat woordje is wel een woord met een betekenis, achtergrond. Voor, zeker voor de mensen in de tijd van Jezus. Zeker voor de Joden, waar Marcus er ook een van was, uit die tijd. Want in het Oude Testament wordt ook gesproken over de zee. Heel vaak. En dat is het Hebreeuwse woordje Yam. En dat wordt dan in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, Thalassa. En die vertaling, die Griekse vertaling van het Oude Testament, was in de tijd van Jezus echt goed bekend hoor. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Petrus en Paulus en zo in het Nieuwe Testament, als zij teksten citeren uit het Oude Testament, dan is dat altijd uit die Septuaginta. Dus dat was echt wel een vertaling die bekend was. En dat woordje thalassa, dat is dus de vertaling van het Hebreeuwse woord zee. En het woord in het Hebreeuws Jam zee betekent gewoon zee, in de zin van nou ja, Middellandse Zee, Waddenzee, Noordzee. Maar het heeft ook een figuurlijke betekenis. Want dat woordje, dat betekent ook de Volkerenzee. De Mensenzee. Zie je heel goed in Psalm 65 vers 8. Daar staat, u God brengt tot bedaren het geraas van de zeeën. He, Jam, Thalassa. Het gebulder van de golven. Het tumult van de volken. En dus daar wordt die zee gebruikt in de letterlijke zin. En in de figuurlijke zin. Als de zee van volken die woeden en die tegen elkaar opstaan en strijden en macht proberen te krijgen en zo onrust en chaos veroorzaken. Dat is ook het beeld van zee in het Oude Testament. En als Marcus hier thalassa gebruikt, dan zal dat ook hebben meegespeeld in zijn hoofd, naar mijn idee. En er zijn wel meer theologen die dat denken. En dat zal ook meegespeeld hebben bij mensen die dat toen lazen. Zeker Joodse mensen, die gedachten. En wat Marcus daarmee wil duidelijk maken, is dat Jezus machtig is over schepping en natuur. Over de volkeren, de mensenzee die kan woeden. Maar meer nog, dat Jezus God is. Dat is wat Marcus daarmee wil zeggen. He, want aan wie wordt die macht over de zee toegeschreven in het Oude Testament? Aan God. En wat doet Jezus hier? Dat wat God doet. Oftewel, Jezus is God. Je kunt wat dat betreft Psalm 107 erbij pakken. Als je een Bijbel hebt, is dat misschien wel leuk om te doen. Psalm 107 en dan vers 23 tot 29. Dat is een stuk dat gaat over God en zijn volk en hoe zijn volgelingen samen optrekken met hem. En dan staat daar in Psalm 107, vers 23 tot 29, dit. Soms daalden zij af naar de zee, gingen zij scheep en bevoeren zij het wijde water. En zo zagen ze de daden van de Heer, zijn wonderen op de oceaan. Hij sprak en ontketende storm, hoog zweepte hij golven op, ze stegen tot aan de hemel, vielen neer in hun diepte. Hun maag keerde zich om in hun ellende en ze tolden en tuimelden als dronkaards. En dan komt het stukje wat mij omgaat. Alle kennis baatte hun niets. Ze riepen in hun angst tot de Heer God. Hij leidde hen weg uit gevaar. Hij bracht de storm tot zwijgen. En de golven gingen liggen. Nou, dat laatste stukje, dat lijkt wel één op één toepasbaar op dit verhaal. Hè? Hun kennis baatte hun niets. Nou, die leerlingen in die boot, die waren opgegroeid op dat meer. Dat waren vissers. Die kenden het hele meer en hoe dat kon zijn. Van haver tot gort. Maar het baatte hun niets, want ze gingen. En er kwam zo'n grote storm dat ze dreigden te zinken en te vergaan. En ze riepen in hun angst tot de Heer, staat er. Nou, dat doen ze, hè. Heer, help ons. Kan het u niet schelen dat wij vergaan? En dan, hij leidde hen uit gevaren en hij bracht de storm tot zwijgen. Dat is een heel specifiek woord, hè. Zwijgen. Wat zegt Jezus? Zwijg, wees stil. Het is eigenlijk letterlijk wat daar wordt gezegd over God, wat Jezus doet. En daarin laat hij zien, Jezus is God. Dat is wat Marcus probeert te zeggen. Jezus is God. Jezus is Heer. Jezus heeft macht over de schepping. Macht over wind en water. Jezus heeft macht over het woeden van de volken. Die mensenzee die zo tekeer gaat. Hij is God. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie, opbeurende gedachte. Ook voor ons. Want je kan je best wel eens druk maken om de dingen in de wereld. Je kan je druk maken om van alles en nog wat. Hè? Bijvoorbeeld om het woeden van de volkeren in de VS en Noord-Korea. Ik ben daar wel eens mee bezig. Dan denk ik, als een van die leiders die toch niet de meest stabiele personen zijn een foutje maakt. Dan hebben we een gigantische oorlog. Dan hebben we miljoenen doden, misschien wel de derde wereldoorlog. Of weet ik veel wat, dat zou allemaal kunnen, hè. En daar maak ik me dan wel eens zorgen om. Misschien jullie ook wel. Of dat je zorgen hebt over terrorisme. Dat je denkt, IS en andere organisaties die sturen terroristen naar Europa, strijders naar Europa en die blazen zichzelf dan op en plegen aanslagen. En ook dat is natuurlijk het woeden van de volkeren. horen. Dat is het ene volk tegen het andere volk, de ene cultuur tegen de andere cultuur. Misschien wel zeggen sommigen de ene religie tegen de andere religie. Maar dat is woeden van groepen. En daar kan je ontzettend druk over maken. Maar dan vind ik het zo mooi dat we hier horen, maar weet, God is Heer en Jezus is Heer en Hij houdt het in zijn hand. Wat er ook komt, waar we ook doorheen gaan, Hij brengt de storm en de zee, het water, tot stilte en rust. Als Hij spreekt, dan bedaren de golven, de volken, dan hebben ze niets meer in te brengen. Dat is de grote kracht van dat koninkrijk, hoe klein het misschien ook lijkt, dat is hoe Hij is. En dat mogen wij blijven geloven. Jij en ik ook. Ook voor onszelf. Jezus houdt alles in zijn hand. Niet alleen de volkeren. Niet alleen het wereldgebeuren. Niet alleen de schepping en de natuur. Maar ook ons. Jou. Mij. Onze gemeente. Onze gemeenschap van geloof. De Heer houdt het in zijn hand. En ook al lijkt ons geloof misschien maar klein. Dan denken we bij onszelf. Ja, wat kunnen wij nou uitrichten? Of denken we dat misschien wel van onze gemeente? Dat we denken, ja, als we terugdenken aan de tijden. 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, toen er nog geen twee baptistengemeentes hier waren. En we met honderden mensen in deze zaal zaten, het balkon vol zat en zo. Nou, daar waren nog eens tijden. En dan denk je, ja, nu. Ja, wat is er nu nog van over? En wat kunnen we nog bereiken in Delfzijl? En wat hebben wij nou voor kracht hier in deze wereld die niets van God wil horen? Dan mag je weten, Jezus is erbij en Hij houdt ons vast en Hij laat ons niet los en Hij is Heer. Want ook die boodschap zit in dit verhaal. Het is niet alleen maar heel groot over de wereld en de schepping en de volkeren. Het gaat ook over ons en jou en mij. Het gaat ook over onze gemeente, over onze gemeenschap. Want heel letterlijk, als er nood is, waar is Jezus? Bij zijn leerlingen in de nood. In de boot. En dat beeld van die boot is een heel belangrijk beeld. Al heel vroeg in de christelijke kerk. Want misschien weet je dat wel, in de vroege christelijke kerk gebruikte men heel veel symboliek. Hè? Je kent allemaal wel dat visje natuurlijk, hè? Ichthus, dat komt uit die tijd. En dan kon je mee aangeven, ik ben een christen. Dat kun je natuurlijk niet altijd even openlijk zeggen, dat was niet altijd even veilig, dus dat deed je dan zo. Een van de andere symbolen die gebruikt wordt, is het symbool van een boot. Daar heb ik ook een plaatje van. Zoals de Biemeraar vanmorgen zei, een banaan met touwtjes. Maar dat is het niet. Het is een boot. Het is een boot, het komt uit de catacomben onder Rome, waar christenen werden begraven en bij hun graven werden symbolen gemaakt. Nou, dit is zo'n symbool. En dat symbool van die boot is het symbool van de kerk. Dat is het symbool van de gemeente. En daarmee wordt uitgedrukt, wij zitten samen in die boot en we varen op de zee van de wereld met alle gebeurtenissen en alle woelige dingen. Maar wij zijn op weg naar de verlossing. En zoals Noach in de boot zat en door het oordeel heen, door het water heen werd behouden, zo ook wij, zoals die leerlingen in de boot zitten bij Jezus in de storm en weten wij zijn veilig. Nou en die gedachte die daaruit spreekt en die ik in dit verhaal ook vind, vond ik een hele mooie en een hele bemoedigende, positieve gedachte. Ook voor mijzelf. Want kijk, wij zijn ook met elkaar onderweg in de boot hier, deze gemeente. Wij zijn onderweg door de wereldzee, op weg door de tijd, op weg naar de eindbestemming. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het eeuwig leven dat voor ons is weggelegd. Dat is waar wij naartoe zijn, op weg zijn. Maar ondertussen gaan wij door de tijd. En kunnen er stormen komen. Kan het woelig zijn. Kan het soms opeens lijken alsof we het niet redden. Dat was in de tijd natuurlijk van het Nieuwe Testament al zo. Met vervolgingen. Dat is door de geschiedenis heen altijd zo geweest. En ook wij komen in stormen. We zijn in stormen geweest. Ook samen de afgelopen jaren. We hebben moeilijke momenten gekend als gemeente. Door van alles en nog wat. En er zullen ook nog weer stormen komen. En dan kan het zo moeilijk zijn. En dan kun je soms het gevoel hebben en soms denken, dit gaan we niet halen. Ons bootje gaat zinken. Dit redden kennen we niet. Maar dan denk ik, kijkend naar dit verhaal. Wat is nou de taak van de leerlingen hier in dit verhaal? Zijn zij verantwoordelijk voor de storm die er woedt? Nee, dat zijn ze niet. Kunnen ze er wat aan doen dat het stormt? Nee, daar kunnen ze ook niks aan doen. Als ze het kunnen vermijden. Nee, dat kon niet, want het meer van Tiberias en het meer van Galilea is zo gemaakt met de bergen, geografisch zo, dat het soms een soort van tunneltrechter effect krijgt, waardoor de wind opeens enorm hard aantrekt. En dan krijg je een soort vliegende storm, is ook zo weer voorbij. Daar kan je helemaal niets aan doen, kun je ook niet voorspellen, zeker 2000 jaar geleden niet, toen je nog geen satellieten en voorspellingen en zo had. Dus zelfs die ervaren zeelui, die ervaren vissers in dat bootje, ja, die overkwam dat, die konden daar niks aan doen. Wat konden ze wel doen? Nou ja, ze konden ervoor zorgen dat hun bootje stormwaardig was. En ze konden die boot zo bouwen en aanpassen dat niet bij het eerste zuchtje wind het bootje omsloeg. En ze konden ervoor zorgen dat ze zelf ook stormwaardig waren. Dat ze zich zouden inzetten en trainen en leren. Dat ze wisten, nou als er wat gebeurt, dan moeten we zo en zo handelen. Want dan hebben we de meeste kans om er door te komen. Dat konden ze doen. Maar voor de storm zelf zijn zij niet verantwoordelijk. Voor de storm zelf is Jezus verantwoordelijk. Dat is zijn afdeling, als ik het zo even mag noemen. Daar hebben ze geen invloed op. En weet je, dat raakte me heel erg, want je mag best weten dat ik heel erg veel met onze gemeente bezig ben. Dat ik me daar heel erg voor inzet, dat ik er heel veel over nadenk, dat ik er heel veel voor doe. Voor onze gemeente en voor het geloof dat wij delen. En dat is ook mijn taak, dat is mijn roeping, daarvoor hebben jullie mij beroepen, dat doe ik. Maar dat zit ook in mijn hart, daar heb ik ook echt hard voor. En ik denk dus heel veel na over ons bootje eigenlijk. En ik denk heel veel na en ik ben heel hard aan het werk om te zorgen dat het bootje stormwaardig is en blijft. En dat ons geloof persoonlijk stormwaardig is en blijft. En dat als er stormen komen, dat we dan niet met elkaar ten onder gaan, niet zinken, maar weten wat we moeten doen. Want ik weet dat het kan gebeuren, ik weet dat het gebeurt en ik weet het komt ook weer. Zo werkt dat in het leven, zo werkt dat ook in gemeente zijn. En soms, en daar ben ik dan even heel eerlijk en direct misschien in, maar soms maak ik mij daar als voorganger wel zorgen om. Over onze gemeente en over ons geloof. En dan zie ik bijvoorbeeld dat er mensen zijn die eigenlijk met elkaar iets hebben. Omdat ze, ja, iets gezegd is of niet gezegd is of weet ik veel wat. En dan wordt dat niet uitgesproken. En dan doen we net alsof er niks aan de hand is, maar ondertussen blijft er wat zitten. En soms gaan mensen maanden niet aan het avondmaal. Enzovoort. En dan denk ik, ja, dan zorg je niet goed voor je geloof en voor gemeente zijn. Want als er een storm uitbreekt en de ene leerling zegt tegen de ander, ja, maar ik ga met jou niet door deze storm heen, daar heb ik geen zin aan. En dan moet je zinken, hè. Dan maak ik me wel eens zorgen om. He, of dat je mensen hebt die in hun geloof weten dat ze bepaalde stappen van geloofsgroei moeten zetten. Die dat ook in de Bijbel lezen, die dat ook horen van hun broeders en hun zusters. Maar om wat voor reden daartoe niet komen en blijven steken in hun geloof. Dan kun je nog beter toegerust worden, nog meer groeien, nog meer op Jezus gaan lijken, maar het komt niet. Nou, daar maak ik me zorgen om. Of mensen die zich blind staren op de bijzaken. En die bezig zouden moeten zijn met het woord van God, met gemeenschap zijn, met Christus volgen, hem leren kennen, meer en meer je hart voor hem openzetten, maar die zich blind staren op bijvoorbeeld de vraag of ze wel genoeg aandacht krijgen van de gemeente. Of die zich blind staren op de vraag of ze met elkaar wel hier de leukste liedjes zingen die zij leuk vinden. Of die zich blind staren op het kringenwerk en denken, ja, maar daar ga ik niet aan meedoen. Of weet ik veel wat. En dat zijn bijzaken. Je mag ervan vinden wat je vindt. Maar als je daarop gaat blind staren, dan verlies je het zicht op wat werkelijk belangrijk is. En daar maak ik me gewoon zorgen om soms. En dan wil ik wel roepen, pas nou op, want je wordt een makkelijke prooi voor de duivel. Let op en waak je daarvoor, hoed je daarvoor. En dat doe ik dan ook. He, zo preek ik ook. Ik heb het vaak over toewijding en gehoorzaamheid en volgen. En ik weet wel, niet iedereen is gecharmeerd van mijn directe aanpak. Dat mag. Maar ik zeg dit wel met deze reden. Omdat ik zorgen heb soms over ons geloof, ons behoud, jouw behoud, onze gemeente. En dat hij niet zinkt. En dat hij niet ten onder gaat als het moeilijk wordt. Dat is hoe ik er dan in sta. En dat vertel ik, omdat ik dan in dit verhaal lees, ja, maar Jezus is er wel bij. En dan moet ik me eigenlijk mezelf voorhouden, en dat heb ik van de week ook echt gedaan, dat ik zeg, ja, Roelof, je moet ook je inzetten, tuurlijk, en je moet daarvoor gaan. Ja, allemaal heel belangrijk, maar je moet ook vertrouwen hebben, hè. Dat Jezus er wel bij is. En dat hij het ook wel blijft doen. Dat we niet alleen in dit bootje zitten. Dat we niet alleen zijn in ons geloof, maar dat de Heer erbij is. En dat als er een storm komt, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor die storm, maar mogen weten, de Heer doet dat. Door ons heen, met ons en wij met Hem. En Hij zorgt voor ons. Hij zorgt dat we aankomen. Hij zorgt dat wij niet vergaan. En dat heb ik mezelf weer echt voorgehouden. En daar heb ik zelf ook weer inspiratie uitgekregen en een bevestiging en heeft me weer een helder zicht gegeven op dingen. En dat wil ik jullie vanmorgen ook meegeven. Want ik weet dat er mensen zijn die net als ik best wel eens zorgen hebben om onze gemeente. Dat die broeders en zusters zijn die zich daar best wel eens zorgen over maken. Over de toekomst. Of het allemaal nog zo kan, of nog zo door kan, of mensen die komen, of mensen die juist niet komen in de gemeente. Dat zijn dingen waar wij ook mee worstelen. En natuurlijk, we moeten niet gaan hangen in de boot, hè, weet je wel, zo met de beentjes over de rand, een beetje in het water spoelen. En denken, nou, als er een storm komt, dan zal de Heer wel voorzien. Nee, we moeten werken, stormwaardig zijn. Maar je mag ook weten, ondanks dat je misschien zorgen hebt, de Heer is er wel bij. Jezus is met ons in de boot en hij zal ervoor zorgen. En dat blijkt ook. Echt waar, dat blijkt. Wat dat betreft wil ik dat ook met jullie delen. Wat ik heb meegemaakt als voorganger de afgelopen paar weken. Kijk, en dan moet ik beginnen bij de gebedsavond. We hebben hier op maandagavond gebedsavond in de gemeente. Bidstond, zoals dat dan heet. Daar is iedereen voor uitgenodigd. Komen niet iedereen, zijn er een man of 10... 12 als het mee zit. He, dat is zo, jammer. Jullie zijn bij deze ook nog steeds uitgenodigd. Maar in ieder geval, we zijn met dat groepje iedere maandag samen en dan bidden we. En we bidden voor de gemeente. En we bidden voor van alles en nog wat. Maar de laatste weken bidden we iedere maandagavond met elkaar om het verbreken van de lauwheid en de vrijblijvendheid die in onze gemeente soms wel als een virus om zich heen lijkt te grijpen. En we komen dan voor de Heer met z'n tienen. En dan zeggen we hebben niets, Heer. Wij weten de oplossing niet. Wij weten niet hoe dit verder moet. Help ons in onze nood. Kom en verbreek. En dat doen we nu een aantal weken. En dan mag ik je vertellen dat een paar weken geleden er 2 keer een vrouw is geweest bij ons in de kerk. En die is naar mij toegekomen en die heeft gezegd, ik wil wel meer weten van de Heer Jezus. En ik ben bij haar geweest, ik heb haar het evangelie uitgelegd. Ik heb gezegd, nou, denk er nou maar eens rustig over na, praat met mensen in de omgeving. Dan kom ik maandag weer en dan kijken we wat je ermee wil doen. En ik ben bij haar geweest, ik heb Deborah meegenomen, een broeder en een zuster. En we hebben gesproken en ze zei, ik wil mijn hart wel aan de Heer geven. En we hebben maandagavond of maandagochtend met haar gebeden. Ik heb voor haar gebeden, Deborah heeft voor haar gebeden, ze heeft zelf gebeden. Ze heeft de Heer leren kennen. En ze is hier nu niet, want ze moet vaak op zondag werken. En ze is alleen en ze had zoiets van, nou ja, ze gelooft het niet, hè. Dus ja, als dan niemand wil, dan ga ik op zondag wel werken. En ze wilde nu ook veranderen, waardoor ze vaker hier kan zijn. Maar ze heeft de Heer gevonden, door deze gemeente heen. Door hier te komen, door te zien aan ons wat het is en daar verlangen naar te hebben. En dan in dezelfde week, want dat was afgelopen maandag, in dezelfde week op woensdag zit ik bij Beth. En Beth zegt, nou, sinds wij hier in de gemeente zijn gekomen, is God zo dichtbij gekomen. Is God zo nadrukkelijk in mijn leven aanwezig. Ik kan niet anders dan me daaraan overgeven en ik wil gedoopt worden. En dat is voor mij, en ik hoop ook voor jou, gebedsverhoring. Dat is voor mij bewijs, we zijn ook niet alleen in onze boot. De Heer is erbij. En hij blijft door ons heen werken. Hoe gebrekkig we ook zijn, want dat zijn we. En daar prijs ik hem dagelijks voor, ook voor mezelf. En ik denk, hoe kan het toch dat God door mij heen wil werken? Want wie ben ik? En dat denk ik ook voor onze gemeente, maar het gebeurt en God doet het. En daar mag je zo blij voor zijn. Want zo is onze Heer Jezus, hij is erbij. En ik sluit daarom dan ook af met een verwijzing naar vers 40. Want in vers 40, daar zegt Jezus tegen zijn leerlingen, als het allemaal zo aan de hand is, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Nou, dat zijn woorden die ik dus mijzelf heb voorgehouden. Waarvan ik kan zeggen, kijk, zo is het natuurlijk wel, hè. Heb geloof, heb vertrouwen. En dat zijn woorden die ik ook op jullie meegeef. Dat je mag weten, maar je Heer is er wel bij. In mijn leven, in onze gemeente, in wat er ook gebeurt, welke storm ook woedt, ik ben niet alleen. Dus ik hoef niet weinig moed te hebben. Ik hoef niet te wanhopen. Ik hoef niet te twijfelen. Ik mag gaan in vertrouwen. Werken aan ons geloof. Ja. Werken om stormwaardig te zijn. Ja. Maar wel weten. Jezus doet het. Voor jou. Voor mij. Voor ons. Welke storm ook komt, hij is erbij. Hij zal voorzien. Amen. Toen had ik van de week een lied uitgezocht om te zingen. En dat was een ander lied dan we nu gaan zingen. Maar ja, ik keek dinsdag de preek nog een keer na. Want ik had hem al in mijn gedachten zitten, wat uitgetypt. Toen dacht ik, ja, maar wat we eigenlijk moeten gaan zingen is Scheepje onder Jezus' hoede. Want daar past hij zo goed bij. Dat is een heel oud nummer. Maar het is wel een nummer wat er precies bij past. Scheepje onder Jezus' hoede. Met de kruisvlag hoog in top, neem als arken der verlossing allen die in nood zijn op. Want al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort. Wij hebben een Vader Zoon aan boord en veilig strand wordt op. Zingen. Dat we dat mogen weten. En dat we dat mogen horen vanochtend, Heer, dat we veilig zijn bij U. En dat we een scheepje hebben, in de boot zitten met elkaar, onder Uw hoede. En dat we mogen weten, we zijn op weg naar de eeuwigheid. En ondertussen zult U ervoor zorgen dat wij er komen. En dat geldt dan voor ons individueel, in ons geloof, in ons leven en ook voor het wereldgebeuren dat U in uw hand houdt. Ja, voor onze gemeente. Voor alles wat er maar kan zijn. Wij zijn op weg naar de eeuwigheid. Wij zijn op weg naar het moment dat u terugkomt en de nieuwe hemel en aarde zal beginnen, waar wij voor eeuwig bij u zullen zijn. Dat is ons doel en niets kan ons daarvan weerhouden. Wij zullen daar komen met ons scheepje over de levenszee. En dan mogen de stormen woeden, Heer, die ook in ons leven woeden, die ook in onze gemeente soms woeden. Maar dan weten wij dit. En dan mogen we dat ook zien. Heer, als ik daar vanochtend van mag getuigen wat de Heer allemaal en wat u allemaal doet door ons heen, ook heel concreet. Dat het ook werkelijk zo is dat u met ons bent en ons behoudt en zorgt dat we er komen. Dat we niet onszelf moeten vertellen dat er geen hoop is. Dat we niet moeten wanhopen, maar dat we mogen werken. Tuurlijk, want we zijn geroepen om te gaan, we zijn geroepen om te varen. En dat we mogen weten, er zullen stormen komen, zeker. Want naarmate uw komst dichterbij komt, Heer, zal de wereld ook onrustiger worden, zal de duivel meer woeden, wordt het allemaal intenser. Maar wij hebben s Vader Zoon aan boord. En wij weten, het komt goed. En het komt goed voor onze gemeente, en het komt goed voor ons allemaal. En dat is dan ook ons gebed, Heer, dat er hier niemand is, Heer, die dat, zonder dat te weten, deze zaal zal verlaten. Dat u op dit moment in de harten van mensen komt en hen weer bevestigt. Maar ik ben bij je. En ik ben God. En ik heb alles in mijn hand, ook in jouw leven. En ook al stormt het. En ook al is het moeilijk. En ook al zie je misschien niet hoe je dit moet gaan overleven. Ik ben erbij. En wat er ook komt. Hel, dood, macht, ziekte. Ik zal overwinnen. En ik zal zorgen dat jij behouden aankomt bij mij in het eeuwig leven. Heer, wat geweldig en wat een boodschap. Wat een rijkdom hebben wij daarin. Nogmaals, geef in ieder van ons die zekerheid in het hart. Omdat we daarmee elke storm aan kunnen. In Jezus' naam. Amen. Goed, dan gaan we de dienst afsluiten. En dat gaan we ook doen. We zingen een lied uit opwekking. De God van de vrede geeft jou zijn zegen op alle wegen die je zult gaan. Wanneer het meevalt of tegen, bij zon of bij regen, hij zal naast je staan. We zingen dat lied één keer. Daarna spreek ik de zegen uit en dan direct erachteraan zingen we het lied nog een keer. Dan kun je vragen om daarbij te staan. Kinderen van God, dat Gods liefde er voor jou is, was en zal blijven. Dat God niet verandert. Dat zijn genade er altijd is geweest. En dat je elke dag mag putten uit die bron van levend water. En weet dat zijn Heilige Geest in jou is, met jou is. En jou de kracht geeft om iedere storm door te komen. Op weg naar de eeuwigheid. Als hij terugkomt. Met majesteit en luister. Amen.